Goedenavond luisteraars, hier bij Van de Psalmen voor deze dienst, Psalm 32 vers 1, Psalm 32 vers 1, Psalm 65 vers 2 en 3, Psalm 65 vers 2 en 3, Psalm 32 vers 3 en 6, Psalm 32 vers 3 en 6, en Psalm 103 vers 2 en 6. Psalm 103, vers 2 en 6. Schriftlezing is het 1 Johannes 1, van vers 1 tot en met hoofdstuk 2, vers 6. 1 Johannes 1, van vers 1 tot en met hoofdstuk 2, vers 6. En zullen we gezegend dienst doen.
Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst voor met het zingen van Psalm 32, het eerste vers, Psalm 32, vers 1, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Het eerste vers van Psalm 32. Gemeente, we willen vanavond belijdenis doen met de Dorse leerregels hoofdstuk 2, de paragraaf 1 tot en met 5. Dorse leerregels hoofdstuk 2, paragraaf 1 tot en met 5. En daarna zal u worden voorgelezen uit de eerste zendbrief van Johannes, hoofdstuk 1 vers 1 tot 2 vers 6. Dus 1 Johannes 1 vers 1 tot en met hoofdstuk 2 vers 6.
God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden, welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Maar alzo wij zelven niet kunnen genoeg doen en ons van het toren Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren Zoon ons tot een borg gegeven, die, opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats, zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Deze dood van de Zonen Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde, van oneindige kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die dien geleden heeft niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren Zonen Gods, van éénzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarenboven, omdat zijn dood is vergezelschaps geweest met het gevoel van de toorn Gods en van de vloek die wij door onze zonden verdiend hadden. Voorts is de belofte des evangelies dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. De schriftlezing 1, Johannes 1, vers 1 tot en met het eind, en Johannes 1 Johannes 2 tot en met vers 6. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard. En wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen uw lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij u verkondigen dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar, en zijn woord is niet in ons. Mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die er zegt, ik ken hem, en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en indien is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft.
Gemeente, laten wij het heilige aangezicht van de Heere zoeken, gemeenschappelijk gebed. Heer in de hemel, wij roepen uw naam aan, wij bidden om uw geest, dat de verkondiging van het woord ons werkelijk tot in het diepst van ons bestaan zal raken. Heer, dan mogen we allereerst luisteren voor onszelf. Bewaar ons voor een verkeerd luisteren ten opzichte van onze naaste. Dat we datgene wat wellicht bestemd kan zijn voor een ander, niet op onszelf zouden toepassen. En dat we ons zouden vergissen in zaken verzoening. Heer, dat we uw diepe woorden, waarin u verzoening aanbiedt, waarin u aandringt op verzoening, zouden negeren, zouden verkwanselen. En zo bidden we om de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die je toch uit Christus neemt en aan zondaren verkondigt. Overtuig ons van zonde, van gerechtigheid en oordeel. Dat hetgeen we met ons verstand kennen, voor het eerst of opnieuw in ons hart zal worden toegepast. Dat we zullen beamen, aanvaarden, dat we verzoening nodig hebben, dat verzoening is aangebracht. Om daaruit te leven, om daarin ook en daarmee ook te sterven, om zo te erven. Heer, u weet wie we zijn, hoe we thuis meeluisteren, hoe we hier in de kerk aanwezig zijn. U kent al onze omstandigheden. Heere, waar anderen niet van weten, gij weet ervan. Wat hebben gedeeld met anderen, wat kunnen we met elkaar meeleven, maar het allerbelangrijkste is dat u ervan af weet. We mogen ook voor elkaar bidden. Heere, waar zorgen en noden zijn, waar we weten van zonde, dat we ook zullen weten van genade. Heere, ga zo hart voor hart, persoon voor persoon langs. En Heere, daar kunnen wij, menselijk gezien, nooit anderen bereiken, maar voor u is het mogelijk om vanavond deze gehele kerk, niemand uitgezonderd en uitgesloten, te bereiken. Heer, u hebt er op de Pinksterdag zoveel in het hart geraakt. En wilt er ook vanavond geven dat zij die nog onverzoend zijn, daar niet langer in zullen volharden. Daarin niet langer zullen voortleven. En dat zij die mogen weten van dat wonder van de verzoening, daar geen misbruik van zullen maken, daar niet oppervlakkig mee zullen omgaan, daar in een heilige verwondering uit zullen leven. En Heere, dan is het niet de bedoeling dat er krampachtig geleefd wordt, maar wel in een heilige levenswandel, om uw geboden te bewaren en om niet in slordigheid en oppervlakkigheid en in wereldgelijkvormigheid te leven. Heer, als er in ons leven kennis is van de verzoening, maar mogelijk ook verachtering is in de genade, wilt u dan ook uw woord vanavond gebruiken tot een tweede of derde bekering. Dat we bij vernieuwing zullen komen op dat bij dat kruishout van Golgotha, waar hij heeft geleden en is gestorven, om zo te zijn een volkomen verzoening van al onze zonden. En dan mogen we ook uit dat besef ook het evangelisatiewerk serieus nemen, invullen, ter hand nemen. Heere, wetend dat het overvloedig genoegzaam is voor de zonden van de ganse wereld, om zo anderen niet onthouden, in voorzichtigheid en beslistheid te confronteren met de zonde, maar ook met de genade. Heere, mag zoal het evangelisatiewerk wat persoonlijk mag plaatsvinden, werkelijk gezegend worden, geeft de noodzaken van te beleven dat we het niet zullen uitbesteden aan anderen die daarvoor officieel zijn aangesteld, Heere, dat we er ook zelf in betrokken mogen zijn vanuit ons hart. Heer, en als we ons daarin bezwaard voelen, wilt u dan zelf die bezwaren wegnemen? En als er belemmeringen zijn wat betreft de persoonlijke toe-eigening, dat we daardoor belemmerd zouden worden, wilt u dan die hindernissen wegnemen? Zegen zoal de arbeid in uw koninkrijk, hier ook onder het Joodse volk. Hier ook als ook dagen wordt geprobeerd de Christus der schriften, als de vervulling van de schriften te verkondigen. Heere, waar veel hardheid is, Heer, het is voor u toch niet te wonderlijk om, net als op de Pinksterdag, harde harten te overtuigen en in te binnen. Zegen al die arbeid die plaatsvindt over, onder de Joden, Heere, in Nederland, maar ook in Israël. Zegen de arbeid die plaatsvindt op het zendingsveld. Mag ook die arbeid gezegend worden, als in verschillende landen namens de kerk, namens stichtingen en organisaties, dat woord van verzoening wordt gebracht. Heer, we bidden ook voor het land Soedan, waar we ook een gave voor bijeenbrengen, voor de nood die daar is, en mag ook daar het evangelie, voor zover nog onbekend, bekend gemaakt worden, en zegen ook in de omstandigheden die daar zijn, dat de levensomstandigheden op een goede wijze kunnen worden behartigd, dat het geld op een goede wijze kan worden besteed, Heer, als er ook noodhulp en diaconale hulp mag worden gegeven. Zegen zo de ambtelijke arbeid, Heer, ook hier ter plaatse. Zegen onze vriend en broeder die u hier hebt gesteld, hij mag hier alweer meer dan 7 jaar zijn. Zegen hem uit uw hemelse volheid, samen met zijn vrouw en kinderen, Heer, als u hen hier bracht in uw aanbiddelijke voorzienigheid. En mag ook die bediening van verzoening, waartoe u elk van uw knechten roept, rijkelijk uitgericht worden. Heere, dan is het toch voor u mogelijk om verslagen harten te vertroosten, harde harten te vermurwen. Heere, om trotse harten te vernederen, om zwaarmoedige harten te vertroosten. En u gebruikt uw knechten, u gebruikt ook ouderlingen. Zegen ook die ambtelijke arbeid, Heere, als er huisbezoeken zijn, als er andere arbeid wordt verricht. Zegen ook de diaconale taken die er zijn. Mag zo de gemeente gebouwd worden in het allerheiligst geloof. Mag ook de gemeente gebouwd worden in een christelijke levenswandel. Dat zoal de arbeid die in het midden van de gemeente plaatsvindt, ook door de vrijwilligers in het ambt van alle gelovigen, wilt u het zegenen. Wilt u de gemeente tot een zegen stellen, ook voor de omgeving, voor de mensen in onze nabijheid. Zegen ook zo het geheel van het kerkelijk werk en het kerkelijk leven. Te midden van alle crisis en omstandigheden die er zijn, te midden van alle verwarring, Heer, mogen we bidden voor de kerken van ons vaderland, waar we ons verwant aan weten, maar ook waar dat minder het geval is, bewaar ze voor afval, voor dwaling. En Heer, ook ons, als we geneigd zijn, om misschien met een orthodoxe leer toch op allerlei wijze te ontsporen, zonder het in eerste instantie in de gaten te hebben. Bewaar daarvoor, Heer, bewaar voor hoogmoed. Bewaar voor kerkelijk hoogmoed, voor persoonlijk hoogmoed. En wilt u zo nog uw bemoeienissen maken met land en volk, met vorsthuis en regering. We bidden voor alle die verantwoordelijkheid dragen, Heer, in een tijd van zoveel spanning. Gedenk het kabinet. Heer, als intern en extern de spanningen er kunnen zijn. Heer, als vraagstukken er liggen. Als veiligheid geen vanzelfsprekendheid blijkt te zijn. Als ook oorlogsdreiging niet ver weg is. Als instabiliteit wordt ervaren. Bekwaam hen die verantwoordelijkheid hebben tot een goede keuzes. Bewaar voor paniek. Bewaar voor chaos. Bewaar voor oorlog. Maar Heer, bewaar ons ook voor goddeloosheid. Heer, want als u ons nou laten kiezen, zouden we misschien dat wat het belangrijkste is prijsgeven. Heer, dat is onze dwaasheid. Gedenk zo ook de plaatselijke overheid. Gedenk de provinciale overheid, heren, als we daar een taak hebben, als we daarin geroepen worden. Geef vrijmoedigheid, geef wijsheid, geef beslistheid om ook al die arbeid te doen, heren, in de maatschappij waar u onze plek hebt gegeven. We dragen het onderwijs aan u op, aan onze jeugd. Zegen al het onderwijs wat gegeven wordt op het, op het lager onderwijs, basisscholen. Het voortgezet, het beroepsonderwijs. We bidden ook voor het universitair onderwijs en bijzonder ook voor het theologisch onderwijs. Zegen onze docenten en onze studenten. Er mag er sprake zijn van de vorming in de godzaligheid, voor zover dat menselijk mogelijk is. Zo leggen we de kerk voor u neer, Heer. Een kerk die hersteld heet, maar ook steeds weer hersteld moet worden. Bewaar voor afval, bewaar voor verleiding, bewaar voor oppervlakkigheid. En Heer, bewaar ook voor verdeeldheid. Mag zo ook iets van de gemeenschap der heiligen in en over kerkmuren heen beoefend worden. Gedenk zo in dit avonduur, Heer, als we thuis meeluisteren, ook als we hier in de kerk onze plek hebben ingenomen. Mogen alle omstandigheden die zouden kunnen hinderen een moment wegvallen, wil de duivel schelden en weren. En dat er werkelijk mag plaatsvinden, zoals het ook in de consistorie is gebeden, bediening van verzoening. Mogen er vanavond, zondaars, aan uw genade troon terechtkomen, voor het eerst of opnieuw, om daar in dat bloed vrijspraak te ontvangen. Heren, dan is het, welzalig is de mens die het mag gebeuren. Dat is niet gebaseerd op kwaliteiten of hoedanigheden van onze kant. Dat is uw vrije welbehagen, dat is uw genade. En daarom is er hoop, niet voor sommigen, niet voor velen, maar voor allen. Mag het zo wonderlijk welgemaakt worden met uzelf. Verwaardig om uw stem te zijn, om uw naam te verheerlijken, om uw koninkrijk te bouwen in de middellijke weg. En dat alles, om Jezus wil. Amen. Zingen we van 65 en daarvan de versen 2 en 3. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En het derde vers. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Het heilig deel, o grote koning, van uw geducht paleis. De versen 2 en 3 van Psalm 65, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven, ten eerste voor de diaconie, voor noodhulp en rampen, met als bestemming Soedan, waar grote nood nog steeds is. De tweede collecte is voor de kerk Voldij en de derde is voor de wachter, hartelijk aanbevolen, in uw weldadigheid. Nu wordt al bekendgemaakt dat volgende week zondag uw eigen predikant in beide diensten op voor te gaan en dat daar dan ook voorbereiding op het te houden heilige avondmaal zal zijn, zo de Heere wil. En wij leven, zingen we 65, 2 en 3. Gemeente, beseft u waar u bent, waar u, ook als u thuis bent, aan verbonden bent. Het is vanavond, en dat geldt voor elke kerkdienst, niet zomaar een bijeenkomen. Het trof mij net toen Orlin Klok bad dat de bediening van verzoening zo zou aanvangen. Bediening van verzoening. Wat betekent dat? Dat betekent dat we vanavond niet bijeen zijn allereerst om kennis te vergaderen, maar om verzoening te ontvangen. Om erachter te komen dat we verzoening nodig hebben. Om ervan overtuigd te worden dat er verzoening is. Voor zo een als jij bent en als u bent. Bediening van verzoening. Kan ik dat? Nee. Hebben wij dat in onze macht? Nee. Maar u doet de Heer tekort als u naar een kerkdienst gaat en u bedenkt deze zaken niet. U mag hier van een mens niks verwachten. Daar komt u vanavond teleurgesteld uit. Maar u mag veel, ja, alles van hem verwachten. Dat hij in deze rechtszaal u laat zien wie u bent. Maar dat hij ook hier zichzelf in de Zoon van zijn liefde openbaart. Ik weet zeker dat in deze ruimte al vele wonderen zijn gebeurd. Maar het feit dat de zon vandaag zo heerlijk scheen, is een getuigenis dat zijn werk nog niet voltooid is. En daarom mag ook vanavond u het woord van God bedienen. Dat is dieper dan alleen uitleggen. Bedienen. Uit Johannes, de 1 Johannes 2, en daarvan in bijzonder de versen 1 en 2, waar we lezen dat God tegen u en mij zegt, door middel van Johannes, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Tot zover onze tekstwoorden. Verzoening door Jezus Christus de rechtvaardige. Dat is het centrale punt van deze tekst. We staan stil bij een viertal punten. Ten eerste het misbruik van verzoening. Dat is mogelijk. En daarom schrijft de apostel, mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. Het misbruik van verzoening, ons eerste punt. Ten tweede letten we op de mogelijkheid van verzoening. En wat mij betreft mag ik ook zeggen de werkelijkheid van verzoening. Hij schrijft in meerdere woorden over die verzoening. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden, ons tweede punt. En dan ten derde letten we op het aanbod van verzoening. We lezen dat hij zegt, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de gehele wereld. En tenslotte letten we nog kort op het geheel van de tekst, troost van verzoening. Als eerste dus het misbruik, als tweede de mogelijkheid, de werkelijkheid van verzoening, als derde het aanbod van verzoening en als vierde punt de troost van verzoening. Laten we beginnen bij het eerste punt. Het misbruik van verzoening. Gemeente, deze woorden komen van een voor ons best wel redelijk bekende Bijbelse personage, namelijk de apostel Johannes. En ik denk dat de meesten van ons weten dat hij een van de, ja, toch wel vooraanstaande discipelen is geweest. Samen met zijn broer Jacobus geroepen tot het apostelschap en waar de een maar kort en de ander erg lang heeft mogen dienen, dat is een verschil in Gods weg en soevereiniteit, heeft hij gearbeid. En hij heeft meerdere Bijbelboeken geschreven. U kent zijn evangelie en deze zendbrief met twee anderen en de openbaring. Dus een best wel redelijke schrijver van Bijbelboeken. Hij had een bijzondere plek, niet omdat het een bijzondere man was, maar toch in Gods raadsplan. En hij mocht altijd letterlijk en figuurlijk dicht bij de Heer Jezus zijn. Hij schrijft er ook in deze brief over dat hij dat heeft meegemaakt, dat hij een getuige is geweest van de dingen die in zijn leven gebeurd zijn. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord en hetgeen wij gezien hebben met onze ogen. Nee, hij gaat hier niet terug naar de schepping op zich, daar schrijft hij ook wel over, in de beginnen was het woord, maar hier gaat het toch vooral om dat hij als oor- en ooggetuige betrokken is geweest bij het onderwijs, bij het werk, bij het verzoenend werk van de zaligmaker. En dat het zijn verlangen is dat anderen daarin zullen delen en daaruit ten volle zullen leven. Want het is ook mogelijk dat een kind van God erin deelt, maar te weinig of zelfs nauwelijks uitleeft. En hij heeft zich in zijn evangelie ingespannen om mensen in de middelijke weg, want hij kon ook niks veranderen in het hart, maar in de middelijke weg te bewegen tot het geloof. Dan horen we hem een en ook andermaal zeggen, opdat ook gij geloven moogt. Daarom heb ik u dit alles verteld. Daarom heb ik over mijn meester gesproken en ook geschreven. Opdat ook gij geloven moogt. En dat is in deze brief niet afwezig. Maar toch ligt in deze brieven het accent, en zeker in deze eerste zendbrief, 5 hoofdstukken lang dacht ik, ligt het accent meer op degene die er al iets van hebben leren kennen, zonder de anderen uit te sluiten, absoluut niet. En ook dat ze in die gemeenschap, zullen niet alleen delen, maar ook zullen functioneren. Dat schrijft hij ook, dat een van zijn doelstellingen is. Daarom heeft hij deze zendbrief geschreven, om ze te bepalen bij de leer, niet op een dorre manier, maar de leer der zaligheid. En Johannes wist het inmiddels, de tijd was al wat gevorderd, er lagen nogal wat dwalingen op de loer. Dwalingen die te maken hebben met de leer, dwalingen die te maken hadden met de levenswandel, en sommige van die dwalingen hadden beide elementen in zich. Het ging over de persoon van wie is Jezus precies. Er werd toen al gehoord dat mensen zeiden, hij is misschien alleen maar een heel bijzonder mens met een goddelijke missie geweest, meer niet. Daar strijdt hij voor, dat het woord echt vlees is geworden, dat je daar niet aan kunt knabbelen om daar wat af te halen. Hij heeft daarvoor zich ingespannen, opdat dat niet zou worden prijsgegeven. Maar ook over de verhouding rechtvaardiging en heiliging schrijft hij het een en ander, dat het een en het ander bij elkaar horen. In hoofdstuk 1 heeft hij een drietal dwalingen benoemd en ook weerlegd. Die dwaling vindt u bijvoorbeeld in vers 6. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij. Johannes zegt, dat zegt hij natuurlijk niet voor niks, omdat er mensen waren die die kant op neigden, dat ze zeiden, ja hoor, ik hoor bij Jezus, gemeenschap, en wij in de duisternis wandelen. Daar gaat hij dus ook in op die levenswandel, dat doet ertoe. En dat woord wandelen, dat heeft niet te maken met ergens invallen, maar er ook in blijven. Dus we kunnen niet in de duisternis wandelen. We kunnen wel in zonde vallen, zegt Johannes, maar je kunt er niet in wandelen. Dan ben je een leugenaar, dan bedrieg je jezelf, dan misleid je alles en je ook jezelf. dan is de waarheid niet in je. En dan een tweede dwaling, een tweede probleem, indien wij zeggen, vers 8, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. Er waren er ook die zeiden, nou ja, als je christen bent, als je in de Heer Jezus Christus gelooft, dan stop je, dan hou je op met zondigen. En ook deze dwaling is niet uitgestorven. Daar moet u maar eens op letten. Als u allerlei geluiden hoort, dan kun je zo deze oude waarschuwingen daarbij gebruiken. Zit dit element erin? Wat hoor ik toch? In sommige groeperingen hoor je dit geluid. Maar laten we ook alsjeblieft oppassen voor ons eigen dwaalzieke hart, wat zeker niet beter is dan anderen zijn. Dus indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben. Johannes bedoelt te zeggen, de zonde die kan verzoend zijn, maar dat betekent niet dat je stopt met zondigen. Een zodanig punt kwam voor. Ja, en in vers 8, in vers 10, een ander aspect, indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar. Indien wij nooit gezondigd hebben of niet meer zondigen, dan maken we ook hem tot een leugenaar. Dwalingen die zomaar aan de orde kunnen zijn. En ook in het tweede hoofdstuk noemt hij nog een aantal punten, bijvoorbeeld in vers 6, die zegt dat hij in hem blijft, ook een waarschuwing, en ook in vers 9, die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, een ander gevaar. Dus dat komt ook in dit hoofdstuk 3 keer voor, er stond ook 3 keer die zegt. Dus zowel in hoofdstuk 1 als in hoofdstuk 2 zie je de waarschuwingen naar voren komen, de correcties. En dan, ja, wel een beetje midden in die pastorale waarschuwingen zie je dan mijn kinderken staan. Heel persoonlijk, heel betrokken, heel liefdevol, maar ook heel bewogen en ernstig. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen. Dan moet je natuurlijk even teruglezen aan hoofdstuk 1, waar dat probleem stond van indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, of dat wij niet meer zondigen. Dan moet je denken aan problemen dat je, die ook in de Romeinenbrief benoemd ziet, dat mensen zeggen, nou ja, het doet er niet meer zo toe hoe je leeft. Want wij kunnen niet meer zondigen, wij zijn wedergeboren, wij zondigen niet meer. Zulk soort opvattingen, indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, of, nou ja, het komt zo nou niet, als je maar weet dat je wedergeboren bent en dat je gerechtvaardigd bent, dan maakt het eigenlijk niet meer zoveel uit hoe je leeft. Dat punt van dwaling en verleiding, waar Paulus van zegt, wat zullen wij zeggen, zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden, dat wordt door hem onderkend. En daarom zegt hij, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. Ja, er is verzoening. Ja, er is het wonder van de wedergeboorte. Er is het wonder van de rechtvaardiging van de goddeloze. Maar pas op, dat u niet met verleiding en dwaling in zee gaat. En mogelijk daaruit laat zien dat u nooit iets van de verzoening hebt begrepen. Je kunt dus misbruik maken van bijvoorbeeld verzoening. En dat je zegt, het doet er allemaal niet zo toe. Als je maar kunt aangeven dat er toen of toen wat in je leven is gebeurd. Nee, zegt hij, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. Enerzijds zegt hij, ik moet jullie zeggen dat je niet ervan kunt uitgaan dat je niet zondigt. Indien we zeggen dat wij niet gezondigd hebben. Anderzijds, pas op dat je geen misbruik maakt van de leer van de totale verdorvenheid. Laat ik het proberen wat duidelijker of wat eenvoudiger te zeggen. Dat iemand zou zeggen, nou weet je wat, er is immers genade. En er is veel genade en er is genoeg genade. Ik maak me nou niet al te druk over hoe ik mijn leven inricht en invul. Het gevaar bestaat dat de duivel u en mij van verzoening misbruik laat maken. Dat we zondigen accepteren, nauwelijks of niet bestrijden en min of meer toelaten. Je bent nu eenmaal zondaar. En je hoort in de kerk ook zeggen dat Gods volk tot de laatste snik zondaar blijft. En nou ja, ik maak me dan over die strijd tegen de zonde ook maar niet al te druk. Want immers, je hoort ook zeggen dat je telkens verliest. Dus ik laat het maar wat lopen. Misbruik van verzoening. Misbruik van liefde. Satan kan ook proberen je aan te jagen om bepaalde dingen te doen. Helaas moet ik u zeggen dat ik dat ervaren heb. Dat hij inderdaad durft voor te houden, er is toch vergeving. Je kunt het gerust doen. Het waren geen gedachten die mij de eerste 5 jaren na 2000 zijn overkomen, maar wel later, daarna. Je kunt het gerust doen. Nee, niet zo heel expliciet, maar dat was wel de achterliggende grondtoon. Hij misleidt. Hij misleidt Gods kinderen om in de geestelijke strijd, om in de strijd met de zonde te verslappen, te verflauwen met een beroep op verzoening. En dat is misbruik. Dus de zaken in hoofdstuk 1 benoemd brengen de apostel ertoe om toch, ja, noem het een correctie, noem het een aandachtspunt, noem het een waarschuwing, te zeggen, pas op voor misbruik. Alles wat ik heb geschreven, en hij heeft veel geschreven, en we zullen zo meteen nog een keer horen wat hij heeft geschreven, dat staat toch in het teken van de ernst van de zonde. En tegelijk laat Johannes de spanning staan, dat hij weet, en die spanning lost hij niet op. Hij plakt niet het een op het ander of het ander op het een. Nee, hij laat het naast elkaar staan. Ik zal blijven zondigen tot mijn laatste slik. Laat ik nooit de dwaasheid begaan om te zeggen, ik zondig niet meer. Maar laat ik ook niet de dwaasheid begaan door te zeggen, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit hoe je leeft. Want als je, oneerbiedig gezegd, als je binnen bent, dan kom je er toch wel. Wat is dat een kwalijke, schadelijke redenering. Nee, het is niet de bedoeling dat het christenleven een leven wordt van krampachtigheid. Maar het is wel zeer serieus. Dus enerzijds ja, ga nooit de fout en de dwaling aanhangen dat je stopt met zondigen. Maar ga daar ook niet uitnemen een excuus om het zondigen toe te laten en niet te bestrijden. Ja, inderdaad, u hebt gelijk, zondeloos leven is onmogelijk. En toch zegt deze apostel, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. Het is niet de bedoeling dat als iemand in zonde is gevallen, dat hij in die zonde zal blijven. Maar dat de strijd telkens weer wordt aangevangen in de kracht van God door de Heilige Geest. Gemeente, ook al weet je dat vergeving mogelijk is en werkelijk ontvangen is. De apostel, en ik denk ook uit eigen ervaring, zegt heel teer en toch ook niet minder ernstig, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. Het is niet de bedoeling dat kinderen van God met een beroep op verzoening zonden tolereren, accepteren of nog erger. Het is mogelijk, gemeente, om met leerstuk uit de Bijbel een verkeerde kant op te gaan. Dat kun je met de uitverkiezing doen. Maar dat kun je ook doen met de leer van de totale verdorvenheid. Dat kun je doen met de verantwoordelijkheid, maar ook met het leerstuk van het eenzijdig godswerk. En je kunt dus ook misbruik maken van het leerstuk dat er een overvloedige verzoening is voor de grootste van de zondaren. En die correctie, die geeft een stuk evenwicht naar hetgeen hij eerder heeft gezegd en nogmaals wil herhalen. De Bijbel is evenwichtig. Dwaling is altijd een deel van de waarheid misschien negeren en een ander deel ten opzichte van het eerste uitvergroten. En dan gaat het fout. Misbruik van verzoening, ons eerste punt. En ik vraag u en ook aan mezelf. Is dit aanwezig? Dit of een aanverwant misbruik? Dat je denkt, het doet er niet toe hoe je leeft. Want er is toch wel verzoening. Ik schrijf u deze dingen. Opdat gij niet zondigt. Maar dan kan hij het niet laten. Om nogmaals. Datgene, de man valt in herhaling. Maar het is hem niet verdrietig. En het is u zeker. Dat hij zegt. En indien iemand gezondigd heeft. En indien iemand gezondigd heeft. Nee, dat had hij al eerder gezegd. Dus hij had het niet hoeven zeggen. In hoofdstuk 1 zou je kunnen zeggen, is al genoeg gezegd. In het weerleggen van die dwalingen heeft hij ook de ware leer uitgestald. Absoluut. U leest in vers 2b, in 1b, niet ten diepste iets nieuws. Maar nogmaals, in 1b en 2a vermoeit het deze apostel niet om andermaal het werk van zijn meester te benoemen, te bejubelen, te verkondigen. En dat is niet alleen voor gelovigen die reeds wedergeboren zijn, maar ook voor degenen die daar nog vreemd van zijn, een boodschap die ertoe doet. We gaan vanavond niet een boodschap brengen, uitsluitend een verzoening voor één bepaalde groep. Dat is niet het punt. En indien iemand gezondigd heeft, dan valt even weg of je wel of niet reeds iets kent van genade in je leven. En indien iemand gezondigd heeft. En wie kan er vanavond zeggen, ik word hierin overgeslagen. Of misschien bent u in staat om van anderen zonde te noemen, maar nu gaat het vanavond even over uzelf. En ik moet ook preken voor mezelf. Indien iemand gezondigd heeft. Bent u dat? Ben jij dat? Indien iemand, wie het ook is, gezondigd heeft. Wat je ook hebt gedaan. Hoe vaak het is gebeurd. Hoe lang het heeft geduurd. Dat valt allemaal onder dezezelfde noemer. Wij zijn in staat om te zeggen, iets wat 3 jaar geduurd heeft is, ja, menselijk kan dat ook zo zijn, erger dan iets wat 3 minuten heeft geduurd. En toch valt vanavond alles onder dezelfde noemen van het heilig recht van God. Maar ook van de genade van God. Het werk van Christus aan het kruis volbracht en in Gethsemane en noem maar op, is niet anders voor iemand die iets 2 keer heeft gedaan dan iemand die iets 60 keer heeft gedaan. Nee, dat heeft niet te maken met dat de zonde van 60 keer niet erger zou zijn dan 2 keer. Maar dat heeft te maken met dat werk wat hij deed, Jezus Christus. Indien iemand heeft gezondigd. Indien iemand heeft gelogen zoals David. 18 maanden lang hield deze man het vol om tegen koning Achis te zeggen dat hij dan weer daar en dan weer daar Israëlieten had aangevallen. En er was niets van waar. Indien iemand dit soort zonde heeft gedaan, langdurig in leugen en bedrog heeft geleefd. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Tot hem mag u vluchten met dit soort zonden. Ook al heeft iemand gedaan het overspel van Simson met Delilah of anderen. En misschien zeggen andere mensen, dat kan niet vergeven worden. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Al heb je maar één appel bij de groenteboer ooit meegenomen, dan heb je diezelfde rechtvaardige en niet een andere rechtvaardige en niet een andere verdienste nodig. Wij denken, ach, dat ene appeltje. En weet je, die man die had er nog zat. Maar je hebt diezelfde rechtvaardige nodig. En koning Salomo, die met zijn vrouwen ging naar de tempels van de afgoden. Indien iemand gezondigd heeft, weet je waar het ook over gaat? Dat gaat niet alleen over dingen doen of dingen zeggen, maar het gaat ook over dingen niet doen die je had moeten doen. Hoeveel heb ik dan gezondigd? Dat betekent, ik heb niet het doel bereikt wat God aan mijn leven heeft gesteld, mijn scheppingsdoel. Ik heb voor mezelf geleefd, ook al was ik kerkelijk door een ringetje te halen, maar ik leefde voor mezelf in plaats van voor God en de naaste. Ook dat is zonde. Ik liet het na om goed te doen. Ik had er geen zin in. Ik dacht vooral aan mezelf. Nee, ik heb niemand vermoord. Maar ook dat is zonde. Indien iemand gezondigd heeft en vanavond denkt, met wat ik nu heb gedaan, kan ik nooit een kind van God zijn geweest en ook nooit meer worden. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. U wordt vanavond verkondigd wat in vers 2 staat. Hij is een verzoening voor onze zonden. Hoor je het? Deze man spreekt niet over uw zonden, maar hij sluit zich er zelf bij in. Nee, dat is geen vroom gepraat. Ik geloof dat niet. Ik kom erachter dat je met het ouder worden niet tevredener kunt zijn over jezelf. Je komt er meer en meer achter hoe verdorven je bent. Dat is niet alleen iets van het begin. Dat gaat door. Nee, anderen zien dat misschien niet. Soms wel, soms niet. Verdorven, zo beleef ik het dan tenminste. Dan denk ik bij mezelf, ik ben verdorven tot op het bot. Welke zonde is buiten mijn bereik? Welke zonde zou ik niet in staat zijn te doen? Kunt u er eentje noemen waarvan u zegt, die zal ik echt nooit doen. Nooit. Ga ik niet doen. Heb u er een? U vergist zich als u er een hebt. Indien iemand gezondigd heeft, die misschien aan de grond zit en zegt, ik kan alleen maar denken voor eeuwig verloren. Indien iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak. Ja, wat is dat? Nou, dat heeft met verzoening te maken. Verzoening is niet zomaar even een cadeautje. Een kleinigheid, dat is nogal wat. Verzoening. En nochtans, het is gratis. Je hoeft er, je kunt er. En je hoeft er niks voor te doen. Dat is nou net het probleem. Je wil er wat voor doen. En dat wil God niet. Wij hebben een voorspraak. Er is verzoening voor allerlei en velerlei, voor hardnekkige, voor gewoonte zonden, voor onbewuste zonden, voor zonden van nalatigheid, van woorden, daden, gedachten. Er zijn mensen die doen vooral zonden met hun daden en anderen doen dezelfde zonden met hun gedachten. En durven wat te zeggen van degene die met daden deden, maar ze hebben niet door dat de gedachten net zo erg zijn. En u hebt ook diezelfde voorspraak nodig. En het is mogelijk om vanavond in hem verzoening te ontvangen. Hij heet Jezus. Hij is Christus. En heel zijn leven rechtvaardig. En nochtans tot zonde gemaakt. Het is Johannes die zijn meester graag in het centrum zet. En hij noemt hem een voorspraak bij de Vader. Dat heeft al te maken met wat verzoening is, onder andere tenminste. Een voorspraak. Het woord voorspraak betekent in het Grieks, als je dat in zijn grondvorm bekijkt, ik zal het proberen uit te spreken, en u kent het woord denk ik, parakleet. En het bestaat uit twee stukken. Het eerste woord betekent eigenlijk erbij. En het tweede betekent, als je het letterlijk vertaalt, roepen. Iemand erbij roepen. Wanneer roep je iemand erbij, jongens en meisjes?
Nou, je roept de meester erbij als je echt die som zelf niet kunt oplossen. Je roept de dokter erbij als je denkt, ik genees nooit meer vanzelf. Ik heb medische hulp nodig. Daar roep je de dokter erbij. Je roept iemand erbij als je een probleem hebt wat je zelf niet op kunt lossen en waarvoor je een specialist nodig hebt. En Johannes, en ik hoop dat u dat niet oneerbiedig vindt klinken, benoemt de specialist bij uitstek tot verzoening van uw zonde. En in het Nederlands is dat dan geworden een voorspraak, een advocaat. Dat is ook iemand die je erbij roept als je er juridisch zelf niet meer uitkomt. Dan zeg je, ik heb een advocaat nodig. Ik beheers het niet, ik los het niet meer op. En ik zoek hulp. Je roept hem erbij. En deze parakleet, deze met eerbied gesproken specialist, is een specialist in het verzoenen van zonde. Je werkt voor hem. Of valt het nog steeds mee? Heb je nou werk voor hem? De Heer wil dat u vanavond tot hem vlucht en tot hem roept. Hij zegt dat roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal er u uithelpen. Roep mij aan in de dag van zonde. Of misschien zeg je vanavond, ik denk dat ik mijn zonde nog lang niet goed genoeg voel. Moet je druk bij roepen. U zegt, hier is er eentje die voelt zijn zonde niet genoeg en die denkt dat hij er zelf wat aan moet toevoegen. Helpt u mij, Heer Jezus. Een parakleet. En weet u waar hij is? Dat is niet onbelangrijk om te beseffen. Hij is bij de Vader. Hij is, ja, we leven in dat opzicht natuurlijk in het kerkelijk jaar nog voor de hemelvaart. Maar u moet ook beseffen dat wij niet totaal naar voor hemelvaart terug moeten. Wij leven na hemelvaart en we bedenken het lijden dat voor hemelvaart is geschied in het leven van Jezus. We moeten niet de zaken terugdraaien. Hij is bij de Vader. Wat wil dat zeggen? Wat benadrukt de apostel hiermee? Dat zijn borgwerk aanvaard, voltooid en genoegzaam bevonden is om heel de wereld, ik zeg het alvast, zalig te maken. Hij is bij de Vader. Hij is teruggekeerd en daar voorspraak, en dat is ook een voorbidder. Een tussentreder. En om het maar simpel te zeggen, hoeven we dat niet echt letterlijk te nemen, maar het is ook niet verboden. Hij laat zijn Vader zijn handen zien. Vader, ziet u eens. Ik heb volleindigd het werk dat u mij gegeven hebt om te doen. En dan laat hij met eerbied gesproken die littekens zien. En allen die nou op deze voorspraak een beroep doen, die doen dat niet te vergeefs. Allen die denken, inderdaad, ik heb gezondigd, maar ben ik wel geschikt genoeg en welkom. Wij hebben een voorspraak om tot de Vader te gaan. Dat kan niet zonder hem, dat hoeft ook niet zonder hem. En hij heeft volbracht al het werk wat hem opgedragen was. En heeft de wet volkomen vervuld. Dus al uw nalatigheid is bij hem kwijt te raken. Want hij heeft gedaan wat u hebt nagelaten. Hij misdeed niet alleen nooit wat, en in die zin rechtvaardig, maar hij voldeed ook werkelijk aan alles wat de wet van u eist. En hebt nagelaten. En ik denk dat we amper besef hebben van onze zonde van nalatigheid. Daar hebben we nauwelijks besef van. Waaraan we hadden moeten voldoen. En nooit zullen voldoen. Maar we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Dus u mag hem inderdaad wel langs het kruis zien gaan, daar heeft hij werkelijk gehangen. Maar daar hangt hij nu niet meer. Waar is hij nu? Hij is bij de Vader. Als een rechtvaardige teruggekeerd, volbracht wat de wet eist. Gedragen wat de wet op straft. Zo is hij teruggekeerd. En zo wordt hij verzoening voor de zonden. Welke het ook zijn. Hoeveel het er ook zijn. En van wie ze ook zijn. En een rechtvaardige, zegt de schrift, wordt verhoord. Ik vond een tekst in Spreuken 15. De Heer is ver van de goddelozen. Dus naar u en mij kan hij niet luisteren. Dan moet hij zich van afkeren. Maar van het gebed van de rechtvaardig staat dat zij dat zal verhoren. Dus buiten Jezus kan God u alleen maar verdoemen. Verdelgen. Maar wie tot hem gaat. Door Jezus Christus, de rechtvaardige. Wordt vrijgesproken. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is. Die ook is opgewekt. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Zo is er dan nu geen verdoemenis. Voor degenen die in Christus Jezus zijn. Ik zeg niet dat u van uzelf zegt dat u rechtvaardig bent. Want dat bent u in eigen oog nooit. Maar wat zegt God in Christus? Over allen die tot deze Christus hun toevlucht hebben genomen. Hij is een verzoening voor onze zonden. 2a. Hij is een verzoening voor onze zonden. Dat woord verzoening, dat is verwant aan het woord verzoendeksel. Nee, de ark was al lang verwoest. Maar de Joden wisten wat de betekenis was van het verzoendeksel. De ark heeft waarschijnlijk niet eens in de tempel gestaan ten tijde van Jezus. Die is waarschijnlijk na de ballingschap nooit weer teruggeplaatst, omdat hij inderdaad verwoest is geweest door Nebukadnezar. Ze hebben dat naar alle waarschijnlijkheid op een andere manier gedaan, sommigen zeggen met een steen. Maar er is in ieder geval wel weer een heilige der heiligen geweest waar verzoeningswerk is geschied. En ik weet dus niet zeker of daar weer een ark heeft gestaan. De Joden zouden het nu wel weer willen en ook als ze de gelegenheid hadden weer doen. Maar de ark, het verzoendeksel, daar werd het bloed gebracht voor het aangezicht van God. En wat zegt dat? Als daar een priester, een hoge priester, eenmaal per jaar binnentrad met het bloed in een schaal. Eerst voor zichzelf en daarna voor de zonde van het volk. Wat is de sprake van het bloed? Ik vond het als kind soms, ja, iedereen had het over het bloed van verzoening, maar hoe zit dat dan? Nou, ik zal het je uitleggen. De zonde vereist de doodstraf. Elke leugen. Elke overspelige gedachte vereist de doodstraf. En wat is nou de sprake van het bloed? Dat de doodstraf is voltrokken. Dat de schuld, de straf, verdwenen is. Dat het recht bevredigd is. Wanneer is het recht bevredigd? Nou, als bijvoorbeeld iemand een boete moet betalen van 1000 euro... en je betaalt die boete, dan is het recht bevredigd. Zo mag je dat zeggen. Dan is het recht tevreden. Dan zegt, alsof het recht een persoon is, doe ik nooit. Dan zegt het recht, het is oké. Dan zegt de rechter, prima zo. Er is een overtreding begaan, maar de boete is betaald. Nu is het prima, bevredigd. Als dat bloed in het heiligdom kwam, als die priester daar als het ware aan God dat bloed liet zien, dan was het dat God zei, nu is het vrede. Geen verdoemenis meer. En al die keren dat dat bloed werd gebracht, riep dat om dat ene grote offer. Dat verzoendeksel. Waar Johannes en ook de Hebreeënbrief van schrijft. Hij is een verzoening voor onze zonden. Wat betekent dat? Dat zijn werk, het goddelijke recht, volkomen tevreden heeft gesteld. Dus ga nou niet het zelf proberen. Wat doe je dan? Dan beledig je de rechter. Dan misken je de borg. En hij is een verzoening voor onze zonde. En weet u wat u en mijn probleem is? Dat we het graag zelf denken goed te kunnen en te willen maken. Op onze manier. En we vergissen ons. Er is maar één verzoening. voor niet sommigen, maar voor al uw zonden. En dat is Jezus Christus, de rechtvaardige. En als die priester dan met het bloed kwam, dan maakte hij als het ware de zonde voor het aangezicht van God krachteloos. Dan kon er niet anders zijn dan gunst van God en niet langer toorn. En hij is een verzoening voor onze zonde. Ik denk dat de gelovigen, als u vanavond mag weten van dat wonder, veel te weinig beseffen wat verzoening is. Het wordt u verkondigd, opdat u niet zondigt, maar opdat u in zonde gevallen zijnde niet zult vertwijfeld zijn over Gods gunst in Christus over u. Het aanbod van verzoening, Johannes, voor wie is dat dan allemaal? O gemeente, dan hoort u niet een bekrompen verzoeningsvisie. Nee, u hoort niet Johannes in zijn totaliteit algemene verzoening verkondigen. Dat doet hij absoluut niet. Absoluut niet. Dat is uit de context duidelijk. Dat niet het geval is. Dus misbruikt u dit niet, ook dit niet. Maar hij is niet bekrompen als het gaat om de verzoening. Hij zegt niet, hij is een verzoening voor mijn zonde. Mensen, dat hoor je nog wel eens. Dat mensen het in de ik-vorm zeggen, dat is natuurlijk niet verboden, maar doet u dat niet te lang. Laat u toch vooral ook aan anderen merken dat het breder is. Nee, het is geen dogmatisch correcte, afgepelde opmerking, maar het is vanuit het hart van de verzoening, vanuit de gunning. En dan zegt de apostel, en ik kan me niet anders voorstellen of de man is de een en ander man ook door zichzelf heen gezakt. Ook al hebben we daar weinig informatie over. Maar hij zal niet een ander mens zijn geweest dan Petrus en Paulus en David. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze. Maar ook voor de zonden van de hele wereld. Nou kan het ruimer aangeboden worden. En dat hebben onze Dordtse vaderen goed begrepen. Nee, in de strijd met alles van toen, waar ook al verzoening en algemene verzoening een rol speelden, hebben ze het niet geschuwd om te belijden wat we vanavond hebben gehoord. Deze dood van de Zoon van God is de enige volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden van oneindige kracht. Ik kom erachter dat de zonde zo krachtig is in mijn leven, u niet. Maar zijn verzoening heeft een oneindige kracht en waardigheid. Overvloedig. Ze hebben geworsteld met woorden, denk ik. Genoegzaam tot verzoening van de zonde der ganse wereld. Wat hebben die mannen ook geput uit dit woord. Belijden is het woord naspreken. En gaat u nu niet vanavond aan de gang met de duivel door met hem in debat te gaan over uitverkiezingen en dat soort dingen. Laat u nou staan wat er staat. En inderdaad, de Bijbel leert geen algemene verzoening en ook geen alverzoening, dat weten we. Maar gaat u nou eens horen wat de Heere zegt vanavond. Maar ook voor de zonde van de gehele wereld. En de separatie is duidelijk in deze brief aanwezig, in het volgende vers aan al. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Mes scherp en eerlijk. Maar wat liefdevol royaal. Opdat vanavond de luisteraars thuis en hier in de kerk, dat niemand deze dag zal afsluiten met de gedachte dat hij zonder verzoening kan sterven en hoeft te sterven. Beide zijn onwaar. U kunt niet zonder verzoening sterven. Dat kan niet. Dat kan echt niet. Maar dat hoeft ook niet. Want hij is een verzoening. Niet voor de zonde van de halve wereld. Genoegzaam. En de Dordtse vaderen hebben de tekst nog iets wat dogmatischer gemaakt dan dat hij er staat. En dogmatiek is niet verkeerd, begrijp. Dogmatiek is nuttig en nodig. Maar ze hebben hem iets dogmatischer nog gemaakt dan de tekst zelf is. Maar ook voor de zonde van de gehele wereld. waarmee bedoeld is genoegzaam, natuurlijk. Dat misbruik is met dat woord genoegzaam getackeld, als het ware. Maar leest u alstublieft ook maar wat er staat. Het is in het Grieks een stijlfiguur tot versterking van de boodschap. Omdat niemand... Nee, het is niet de bedoeling om hier een uitspraak te doen over... Voor hoeveel mensen is het nou precies? Het is hier bedoeld om een moegestreden, aangevochten zondaar het toe te roepen. Wanhoop niet aan het offer van Christus. Wanhoop wel aan uw eigen verbeterpogingen, goede bedoelingen, bevindingen. Die zijn allemaal niet genoeg. Uw diepste bevinding, daarvan zegt God, het is niet genoeg. Daar kan ik helemaal niks mee. Ook al zou je een emmer vol tranen aan de Heere aanbieden. Zeggen, Heere, ik had er toch zo last van. Kijk eens, een emmer vol. Heeft hier iemand wel eens een emmer vol gehuild over een zonde? Dat is niet genoeg. Daar kan God helemaal niks mee. Daar reageert hij niet eens op. Maar op dit offer. Ook al is het een bevende hand van de offeraar. Maar het contact met dat offerdier was voor de Heere genoeg. Om de toerekening te doen plaatsvinden. En hij is een verzoening. Overvloedig genoegzaam. Voor de zonde van de ganse wereld. Denk niet klein van deze voorspraak. En als u opnieuw bent gevallen in zonde. En het is voor de 30ste keer gebeurd. Dan zegt de duivel tegen mij. Nou is het klaar, hè. Ga maar niet meer heen, hoor. Want je krijgt een dichte deur. En je wist wat je deed. Dus stop hem maar. Maar als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen. Zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen. Overmits wij een eeuwig verbond en genade met God hebben. God is betrouwbaar. Verzoeningsgezind. Hij is een verzoening voor de zonde van de gehele wereld. Indien iemand gezondigd heeft. Zou je nooit tegen iemand zeggen dat niet meer kan. En ook niet tegen jezelf. Wat je maar gedaan. Gedacht. Gezegd. Of nagelaten hebt. U hebt. Veel zonden. Ik ook. Maar de zonde van de gehele wereld. Is niet te groot. Voor het offer dat hij bracht. En bedenk dat hij is aan de rechterhand van zijn vader. Een gewillige, bekwame, arbeidszame voorspraak. Tot slot nog iets over de troost. Is dit een troostvol tekstwoord of niet? Nou, niet voor de fariseeën. Die zichzelf met God wil blijven verzoenen. Ik dank u zus en ik dank u zo. Het zit diep in ons. Om te denken dat we goed doen. En we bedoelen het toch goed. En we doen toch ons best. Maar God kan er helemaal niks mee. Voor de fariseer. Was er verzoening in de tempel. Beschikbaar. Maar de man verzoende zichzelf met God. En dat helpt niks. Maar die man die daar achterin stond. Dat is een gelijkenis. Maar ik kan zomaar maar voorstellen dat het in de praktijk gebeurd is. Dat de Heer Jezus niet zomaar dit voorbeeld gebruikt in een gelijkenis. Het zal vast wel eens zo zijn geweest dat er een tollenaar niet... Ja, die durfde eigenlijk niet. Die stond daar maar dat van ver. Hij wilde wel graag dat offer, dat brandoffer altaar zien. In het heilige, daar mocht niemand komen dan de priester. Maar in het vooraf, daar mocht je in een aantal gevallen komen. Maar die fariseeën, die staat triomfantelijk op de voorgrond. Maar die man die staat... Die tollen naar achteraan. En dan gebruikt hij een woord in dat gebed wat de Heer Jezus in die gelijkenis zegt. Wat in deze tekst ook voorkomt. Dan zegt de tollenaar. O God, wees mij zondaar genadig. Zo is het vertaald in de Statenvertaling. En dat is prima. Dat is inhoudelijk correct. Maar dit woord kun je net zo goed zoals hier vertalen met verzoend. O God. Wees met mij de zondaar verzoend. Wat zeg je, hè? Verzoening betekende toch tevreden. Wees met mij, de zondaar, tevreden. Dat kan toch niet? Jawel, in dat offer. Zie mij aan in dat offer. En dan kunt u tevreden zijn met mij. Dat is te groot. Nee, dat is precies wat onze vaderen uit de schrift hebben opgediept in antwoord 60. Dat al had ik al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Al had ik nooit zonde gehad nog gedaan. Wees met mij de zondaar verzoend. Wees met mij de zondaar tevreden in dit borgwerk. Gemeente, vanwege deze voorspraak, waar die man en op niemand anders een beroep op deed. En dan zegt de apostel, niet er zal zijn, maar wij hebben een voorspraak bij de Vader. Tot slot nog iets over dat woordje hebben, wat de troost daarvan is. Nee, dat is geen hebben van, ik heb het verdiend en ik heb er beschikking over, maar dat is het hebben van Gods gave. Van ontvangen en telkens weer ontvangen. En nooit hoeven denken, de voorspraak slaapt. Of is er niet meer? Wij hebben. Toen Johannes dit zei, was dat een hebben. En nu ik het vanavond zeg, is het nog steeds hetzelfde hebben. Want het ligt vast in hem. Nee, het ligt niet vast in mij. Als God het niet verroet, dan val ik in velerlei en allerlei zonden. Daar ligt het dus niet vast in dat het goed komt. Maar wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En dan komt er ook een voorspraak in het hart werken. Om deze Jezus dierbaar te maken. Onmisbaar, gepast en heerlijk. En dan mag ik hier vanavond staan als uw oud predikant. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baarde. Wij bidden. Nee, niet op persoonlijke titel. Van Christus wegen, vanwege dit offer. Laat u met God verzoenen. Verzoen niet langer uzelf met God, maar laat u verzoenen. Kan dat dan? Ja, want wie die gezonde gekend heeft, heeft hij tot zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Amen. Zingen we 32... 3 en 6. 32 vers 3. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden en rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. 3 en 6 van 32. Laten wij danken en bidden. Ja, Heere, naar waarde kunnen wij u niet danken. En wat geeft dit tekstwoord toch een vreugde? Mag het ook vreugde geven aan diegene die tot nog toe dacht, ik heb gezondigd en er is voor mij geen verzoening. Want ik zou nog dit en ik zou nog dat. Omdat hij het zelf wil verzoenen, mag het vreugde geven. Dat die voorspraak bij de Vader is. Dat dat hebben een hebben is van vandaag. En niet alleen van toen. O, bewaar ons voor misbruik. Mag dat oprecht van hart en wandel ook gestalte krijgen. Heb dank voor uw woord, Heere. De diepte daarvan is niet te peilen, wel enigszins te beleven en straks ten volle te smaken. Verzoend bij God. In dit offer. Overvloedig genoegzaam voor de zonde van de ganse wereld. Of zoals een van uw knechten het wel eens heeft gezegd. Ook al zouden er 10 werelden zijn, dan was het nog genoeg. En mogen zo, verheugd in God, huiswaarts gaan. Dat hoewel we hebben gezondigd en zondaar blijven tot de laatste snik. In dit offer. Een volle tevredenheid is met de wet en met de rechter. Weet dat we dan op niets anders ons zullen beroepen. Op niemand anders dan op deze rechtvaardige. En dank voor hetgeen u gaf op deze dag. Verzoen het onze Heer, want tot zelfs op een preeksel stoppen we niet met zondigen. En in onze kerkbank en thuis. Vergeef het in dit offer. Alles wat we nalaten en hadden moeten doen. Alles wat we misdreven en niet hadden mogen doen. Mag zo in deze rechtvaardige de voorspraak, de troost van de ziel gevonden worden. En bij vernieuwing, om uit hem te leven. Hoor ons gebed en zie onze dank aan en mogen we elkaar de bestemde tijd weder ontmoeten. Om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot nog van 103 vers 6. Laten we zingen 103 vers 6. Zo hoog zijn troon mocht boven de aarde wezen. Gemeente thuis en hier, ontvang de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.